Ja, broeders en zussen, nou, fijn dat u er allemaal bent. Mooi dat we ook weer met een nieuw seizoen kunnen beginnen, hè, met Bijbelstudie. Ja, ik hoop dat u het ook een beetje gemist hebt, want dat zou een goed teken zijn namelijk. Wat de Bijbelstudies op de woensdagavond betreft, ga ik het dus hebben over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En Peter, die is er dan over 2 weken. En daarna ook steeds om de 4 weken, die gaat het hebben over bomen over bomen. Ik doe dan de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Had ook gewoon genoemd kunnen worden de brief aan de Efeziërs. Want daar gaat het eigenlijk voornamelijk over. De brief aan de Efeziërs. En wat onnaspeurlijk is, ja, dat is onnaspeurlijk, kun je zeggen. Dus misschien zijn we wel heel snel klaar. He, dat zou maar zo kunnen. Maar ik ben er nu al van overtuigd, overtuigd is ook weer zo zwaar. Maar ik ben bang dat we het niet in 1 seizoen redden. Je kunt wel alles natuurlijk heel snel doen. Maar er staan wat dat betreft zulke geweldige dingen in. He, waar we ons mee bezig mogen houden. Ik heb even het stukje overgenomen wat ook op de website staat van het Morgenrood. Met betrekking tot het thema. Daar staat namelijk op, in de Efezebrief staan allerlei bijzondere waarheden met betrekking tot de gemeente van nu, het lichaam van Christus. Ze blijken tot de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te behoren. Wanneer deze waarheden de basis zijn in je leven en wanneer je vervolgens ook op die basis blijft staan, is alles gewonnen. Je krijgt een Bijbelse visie op Gods werk in deze tijd en op je positie in Christus. Je leert om los te laten hoe je jezelf ziet en oog te krijgen voor hoe God je ziet. Nou, dat vond ik eigenlijk wel mooi omschreven. Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk ook om. We kunnen allemaal wel een heel idee hebben over de Heer en over hoe de Heer ons ziet en dergelijke. Maar het is eigenlijk zo belangrijk om gewoon vertrouwd te raken met, in dit geval dan de woorden van de Efezebrief, zodat we het steeds meer van zijn kant kunnen gaan zien, zeg maar. En dat is het allerbelangrijkst. Niet wat wij van onszelf vinden en al helemaal niet wat we van elkaar vinden. Maar het gaat erom wat God van mij, van ons vindt en hoe hij ons ziet. En wat dat betreft zit dat allemaal opgesloten in die term en dat is wel, ja, toch wel een beetje een Efezische term, namelijk de term dat we in Christus zijn, of in hem, in de Heer. En dat is toch wel een ontzettend groot voorrecht, dat de Heer ons in de Heer Jezus Christus geplaatst heeft, en dat hij ons in hem ook aanziet. En dat hij daarmee niet meer die persoon ziet die wij van nature zijn. En dan gaat het dan vooral ook wel een beetje, zeg maar, om de onhebbelijke kanten van ons, of de zondige kanten, ik weet het allemaal niet. Maar het gaat erom dat hij ons in Christus ziet en dan ziet hij een volmaakt mens. En dat zijn van die woorden die gebruikt Paulus ook in verband daarmee met die volmaaktheid. Hij heeft het dan over smetteloos, onberispelijk, rechtvaardig, rein, allemaal van dat soort uitdrukkingen. Nou, en dat is toch wel een hele geruststelling. Dat je op die manier met de Bijbel mag bezig zijn en met het geloof mag bezig zijn. Wij hoeven wat dat betreft niet bang te zijn voor God, maar we mogen juist naar hem uitzien. Ik weet wel van uit de tijd met de tentevangelisatie dat we vaak, dan gingen we langs de deuren en dan spraken we met mensen. En dan, dat werd dan gedaan aan de hand van zo'n soort enquêteformulier. En er werden de vragen gesteld en die vragen die spitste zich uiteindelijk toe op de vraag, weet je of je behouden bent? En heel veel mensen die gaven dan wel aan, hangt er ook een beetje vanaf in welk gebied van Nederland je zat, maar heel veel mensen die gaven dan aan van geloof je in God? Ja, geloof in God. Geloof je dat de Heer Jezus in de wereld is geweest? Ja, geloof ik. Geloof je dat hij gestorven is aan het kruis? Ja, dat geloof ik. En zo gaat het dan maar door. Geloof je dat hij opgestaan is? Ja, dat geloof ik. Weet je zeker dat je behouden bent? Dat hoop ik. Was dan het antwoord. Vaak. En dan denk je van Dat is toch wel jammer. Dan ben je hele leven ben je bezig met de dingen van God. Maar één ding weet je niet en dat is of je behouden bent. Dat moet je dan hopen. Maar goed, het behoud is ons geschonken in Christus en in genade. En alles wat God geeft in genade, dat trekt hij niet meer terug. Hoe bond wij het ook maken. Dus goed om dat ons te realiseren en daarmee bezig te zijn. Nou, er zullen in het komend seizoen en misschien wel seizoenen, zullen er allerlei onderwerpen vanuit de Efezebrief naar voren komen. En ik heb zo even wat onderwerpen opgeschreven, dus niet gezegd dat we het in die volgorde gaan doen. Maar we kunnen het hebben over de hemelse gewesten, over alle geestelijke zegen, het geheimenis, de wapenrusting, de oude en de nieuwe mens, onderlinge verhoudingen en de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Nou, dat zijn heel veel dingen. We willen vanavond beginnen met een inleiding. En ik denk, maar dan moeten we gewoon even kijken hoe dat loopt. Maar ik denk dat we daar de volgende keer ook nog mee verder moeten gaan. Wat betreft die inleiding. En dat heeft te maken met het ontstaan van de brief. Het moment waarop die brief is ontstaan. We worden ook bepaald vanavond en de komende avond bij wie de lezers zijn. Ja, en we willen eigenlijk kijken naar de plek van die brief. Eerst vanuit het Oude Testament. En daarna vanuit nu. Want het blijkt namelijk dat er een soort van dubbele bodem in die brief zit. Ja, waar je eigenlijk zo overheen leest. Waarvan je denkt van, nou ja, weet ik veel. Hè? Als het je al opvalt. En waarvan je toch aan de andere kant denkt van, ja, maar die dingen staan er. En die zijn toch belangrijk om daar eens over na te denken. Ik wil beginnen met een paar versen te lezen uit Efeziërs 2. En dat is min of meer een stukje uitgangspunt voor vanavond. Maar ja, dat komt allemaal later nog wel uitgebreider aan de orde. Efeziërs 2, vers 11. En dan lees ik door tot en met 3, vers 1. Efeze 2, vers 11 tot en met 3, vers 1. Daar staat: bedenk daarom dat u, die voorheen heidenen was in het vlees, en die onbesnedenen genoemd werd, door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond. Opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met Christus zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die ver af was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Here. Op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u die heidenen bent. Nou, je kunt natuurlijk gewoon doorlezen. Hè? Ik ben zomaar, nou niet zomaar, maar ik ben er toch een beetje ingevallen. Ik denk als je dit leest, dat je zo denkt van, het is eigenlijk best wel duidelijk wat Paulus daar zo allemaal schrijft. Maar er zijn ook wel wat dingetjes in waarvan je denkt van, hoe zou dat zo ongeveer zitten? Je ziet hier dat in de eerste plaats, dat laatste vers dat we gelezen hebben, vers 1 van hoofdstuk 3, ja, dat houdt op een of andere manier wat verband met het eerste vers dat we gelezen hebben, vers 11 van hoofdstuk 2. En dat zit hem een beetje in dat woordje heidenen wat we daar zien, want er staat namelijk in eerste instantie, bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was. En in hoofdstuk 3 vers 1 staat, om deze reden ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen bent. Dus ja, dan kun je al de vraag stellen, wat is het nou dan? Was het zo of is het zo? Hè? En dan denk je van, hoe zit dat? Kijk, het is het woord van God. En wat er in het woord van God staat is waar. Dus we kunnen ervan uitgaan dat beide gezichtspunten waar zijn. Maar het is wel mooi om uit te zoeken hoe dat nou precies zit. Paulus die schrijft hè, in eerste instantie dat u voorheen heidenen was. Dus dit laat zien dat Paulus aan heidenen schrijft. Dan moet je natuurlijk ook bedenken van, wat zijn nou weer heidenen dan? Dat is waar we ook deze avond en de komende avonden vooral ook wel op in zullen gaan. Heidenen, dat zijn niet zomaar ongelovigen of zo. In grote lijnen zou je kunnen zeggen dat als je die term tegenkomt, heidenen, dat het iets te maken heeft met de relatie tot God. Als er sprake is van een volk of mensen die in een verbondsrelatie staan met God, dan worden het geen heidenen genoemd en alles wat daarbuiten zich bevindt aan mensen, dat zijn heidenen. Zo zou je dat een beetje kunnen zeggen. Nou, dan moet ik er ook bij zeggen dat dat woord heidenen, dat is ook wij gebruiken het, want dan weten we waar we het over hebben. Tenminste, dat hoop je dan. Maar op zich, dat woord heidenen, het woord heiden heeft helemaal niets te maken met hoe het er in de grondtaal staat. In de grondtaal staat er een woord dat wij kennen als etnisch. Ethnos, dat betekent heiden. Of nee, dat betekent het niet, maar dat is vertaald met heiden. En etne, dat is dan het meervoud daarvan. Dus je kunt de voorkeur geven aan het weer te geven met het woordje volk. Maar dan kom je weer in de war met andere volken. Dus daarom houden we toch maar gewoon op dat heidenen. Wat het Nederlands betreft, komt het woord heidenen, dat komt van de heide, van de mensen die op de heide woonden. Ja, logisch. Dus je had mensen die in de stad wonen, dat waren de slimme mensen. En je had mensen die op de heide woonden, dat waren de heidenen. En die werden door de mensen in de stad als niet zo slim gezien. Of belangrijk, weet je wel? Daar komt het in het Nederlands vandaan. Maar ja, goed, dat onderscheid ligt er in de Bijbel niet. Je kunt in grote lijnen wel zeggen dat daar waar mensen of een volk in het verbond staat, of dat nou het oude of het nieuwe verbond is in de Bijbel, daar worden ze niet meer heidenen genoemd. Dus dat is mooi. En dat is natuurlijk ook een beetje gebaseerd op een conclusie die je trekt, maar dat is mooi omdat hier staat in hoofdstuk 3 vers 1 dat wij heidenen zijn. Dus als je nou beleidt dat je een heiden bent, dan betekent dat je niet in het verbond staat met God. Dat is best wel een hele aparte gedachte. Want heel veel christenen die denken dat zij in het verbond staan, een verbondsrelatie hebben met God. Alleen het verbond, dat is een verbond tussen twee partijen. En God, dan wel Christus en Israël, daar is een verbond tussen. En aan de andere kant zijn wij, en dat is wat de Efezebrief dan met name leert, wij zijn verbonden aan Christus in één lichaam. Ik geef dat altijd maar als voorbeeld. Ik heb voor mijzelf, voor mijn eigen lichaam, daar heb ik geen verbond mee hoeven sluiten. Als je nou even voorstelt dat het hoofd Christus is en het lichaam onlosmakelijk aan dat hoofd verbonden, dan heb je in feite het beeld te pakken wat in de Efezebrief naar voren komt als het lichaam van Christus. Maar als persoon ben ik ook getrouwd, weet u. En door middel van een verbond. Dan is er opeens sprake van twee personen. En dan is er ook sprake van een verbondenheid, maar dat is een verbondenheid door een verbond. Dus zo kan je het een beetje zien, zoals dat ook in de Bijbel naar voren komt, dat als het gaat om een verbondsrelatie, dan is er sprake van een verbond. En als het gaat over een lichaam, dan is er niet sprake meer van een verbond. Nou, hiermee heb ik lang niet alles gezegd daarover, dat begrijpt u. Maar het is op zich wel opvallend in ieder geval dat de apostel Paulus enerzijds zegt, u die voorheen heidenen was, en later zegt, u die heidenen bent. En nou, dat is, dat kunnen we alvast vaststellen met elkaar. We komen er allemaal nog wel uitgebreid op terecht. Het zijn vanavond alleen maar een beetje de inleidende beschietingen, dus het komt wat dat betreft helemaal goed. Paulus die schreef deze brief. En ja, je merkt dat hij in de brief, en dat merk je vooral in de eerste hoofdstukken, dat hij het ook wel regelmatig heeft over wij en u. Hè? En als het gaat over die wij, dan schaart Paulus zich daar ook onder. En dan heeft hij het eigenlijk over gelovigen die in het lichaam van Christus zijn, gelovigen die voortkomen uit het Joodse volk. Nou, daar was Paulus er één van. En daarom schrijft hij in de Efezebrief in eerste instantie steeds over wij. En op een gegeven moment zegt hij u ook, of ook u. En dat geldt ook hier voor vers 11. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees. En dan schrijft hij opeens aan u en dan noemt hij ze heidenen. Hij zal zichzelf geen heiden noemen, maar hij noemt hen wel heidenen. Dat is wel, wel in die zin opvallend. En dan schrijft hij aan hen, toch even zeggen, vers 11. Hij schrijft, u was voorheen heidenen in het vlees en u werd onbesnedenen genoemd. Door hen die genoemd worden, besnijdenis in het vlees die met de hand gebeurt. Dus je hebt hier twee groepen. Je hebt mensen die werden heidenen genoemd in het vlees. En ze werden genoemd onbesnedenen. Nou, als je de HSV hebt, dan zie je dat er een sterretje bij staat. Want onbesnedenen, dat klinkt nog redelijk netjes namelijk. Ik zat ook lang te twijfelen van, mag ik dit zo wel zeggen hier in Zeist, op de Bijbelstudie. Maar wat Paulus dus eigenlijk schrijft is, u werd voorhuid genoemd. Nou, dat is wel gelijk heel gedetailleerd. Hè? Dat moet je maar durven zo. Nou ja, Paulus die deed dat. Maar zo werd u genoemd, zegt Paulus. En voorhuid, ja, dat is dan in onze Bijbels vertaald met onbesnedenen, zo is het weergegeven. U werd voorhuid genoemd, dat was geen eretitel, hè? Kun je wel vanuit gaan. Door hen die genoemd worden, besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, schrijft Paulus. En dan staat er, precies in het midden van dat vers ongeveer, dat woordje door. Dus u werd voorhuid genoemd door hen die genoemd worden besnijdenis. En dat woordje door, dat is op zich helemaal prima weergegeven hier. Dus daar hoeven we in die zin niks over te zeggen, maar het oorspronkelijke woordje wat daar gebruikt wordt, dat is het woordje hypo, Griekse woordje hypo. En hypo, dat betekent onder. Dus het kan, als het in een bepaalde naamval gebruikt wordt, en dat is hier het geval, kan het vertaald worden met door. Maar als het met een andere naamval gebruikt wordt, dan kan het vertaald worden met onder. Hypotheek, dat is een onderpand. Dus wij kennen het eigenlijk ook. In die zin wel een beetje. Dus je zou het hier ook zo kunnen weergeven, dat u onbesnedenen genoemd werd onder hen die genoemd werden besnijdenis in het vlees. Dus onder die gemeenschap, en dat waren de besnedenen, daaronder gingen de praatjes, zeg maar, over die heidenen, dat dat, ja, een betere benaming dan voorhuid kunnen we ze niet geven. En Paulus die wist daarvan, hè? Want Paulus die kwam zelf namelijk uit diezelfde groep van besnedenen. Dus dit is niet zomaar iets wat Paulus daar aan het verzinnen is of zo, maar dat wist hij natuurlijk uit eigen ervaring dat het zo zat. Nou, wel apart. Wat het allemaal inhoudt, daar komen we op terecht. Hè, maar het is goed om dit eventjes zo op te merken. Nou, Paulus schreef deze brief als gevangene. En als u even met mij meeleest in Efeze 3 vers 1... Ik heb even de teksten, dat zijn drie teksten opgezocht in de Efezebrief waaruit blijkt dat Paulus een gevangene is. De eerste is in Efeze 3 vers 1, hij zegt daar, om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen bent. Dus hij is een gevangene van Christus Jezus. Nou, en als je naar hoofdstuk 4 vers 1 gaat, dan schrijft Paulus daar... Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Dus ook hier kom je dat woordje gevangene tegen. En dan heb je nog hoofdstuk 6. Dat is het einde van de beschrijving van de geestelijke wapenrusting. Dan kom je in vers 19 en 20 terecht. En daar roept hij de... Efeziërs op, bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt, bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben, en dan zegt hij het, in ketenen. Opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. Dus hij noemt zich tweemaal een gevangene, van Christus en van de Heere. En hij noemt zich hier dan een gezant in ketenen. He, dus hij was, in dat opzicht was hij ja, ook daadwerkelijk een gevangene. Even wat die eerste twee versen betreft, hoofdstuk 2 vers 1 en, hoofdstuk 3 vers 1 en hoofdstuk 4 vers 1. Die staan dan natuurlijk ook weer niet zomaar voor de gein. Hè. Het staat precies daar, namelijk waar het staan moet. En wat we in ieder geval ook kunnen zeggen, dat is dat als je naar de hele opbouw kijkt van de Efezebrief, dan kom je erachter dat dat wat in hoofdstuk 3 vers 14 tot 21 staat, dat dat ook de kern is van de brief. He, dus dat is het middelpunt. En voor die kern schrijft Paulus dat hij een gevangene is in Christus en na die kern schrijft hij dat hij een gevangene is in de Heere. Nou, een beetje muggenziften. Want ja, goed, wij kunnen natuurlijk zeggen van, ach, ja, maakt het nou uit of hij zich nou gevangene van Christus Jezus noemt of gevangene van de Heer. Hè? So what? Maar toch kun je er toch wel weer van uitgaan dat dat is niet voor niets. Hè, dat Paulus zich zo omschrijft. Want het blijkt namelijk dat alles wat voor Efeze 3 vers 14 geschreven is, dat heeft vooral te maken... met de positie die je hebt in Christus of in Christus Jezus. En alles wat na dat kerngedeelte in de Efezebrief komt, en dat begint dus bij hoofdstuk 4, dat heeft met name te maken met de wandel, de praktijk van de gelovigen. En als Paulus zegt in hoofdstuk 4 vers 1, dat hij als gevangene in de Heere u oproept tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is, dan zie je daar dus dat Paulus het daar heeft over de wandel en hij heeft het over de roeping. En die twee, dat betekent dat woord waardig ook, die moeten met elkaar in balans zijn, in evenwicht. En dat is de oproep die Paulus doet aan het begin van hoofdstuk 4. Alles wat er voorgeschreven staat voor die kern, dat is... wat te maken heeft met onze positie in Christus, heeft te maken met onze roeping, want wij zijn geroepen uit de wereld en hebben een plek gekregen boven bij God in de hemel in Christus. En wat Paulus gaat schrijven vanaf hoofdstuk 4 vers 1, dat heeft te maken met de wandel. En die twee, ja, die moeten met elkaar in evenwicht zijn, zegt Paulus. Daar roept hij in ieder geval toe op. Hè? Hij roept daar in ieder geval toe op. En... een gevangene zijn in Christus, dat is één ding. En een gevangene zijn in de Here, dat is een ander ding. De Here Jezus kennen als Christus, dat is één ding. Maar hem kennen als Heer, dat is wat anders. Je zou kunnen zeggen, dat is stap B. Petrus die schrijft in zijn eerste brief, en dan citeer ik de NBG-vertaling, maar hij schrijft van heiligt de Christus in uw harten als Here. Nou, dat komt eigenlijk overeen met wat Paulus hier schrijft. Ik roep u op om te wandelen waardig de roeping waarmee je geroepen bent. Je hebt aan de ene kant die positie in Christus, maar aan de andere kant is daar ook een wandel die daarmee in overeenstemming mag zijn. En dan weet u wel dat ik met mag eigenlijk bedoel moet. Maar goed, we moeten elkaar ook weer geen wetten opleggen natuurlijk. Maar ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Trouwens, op zich is dat ook wel weer mooi als je nou een concordantie hebt. U weet wel wat een concordantie is, een boek met alle woorden die in de Bijbel staan en alle Bijbelteksten eronder waar die woorden voorkomen. En je zoekt het woordje Here op, kurios, dan ontdek je dat dat in de Efezebrief 28 keer voorkomt. En dat het in de eerste drie hoofdstukken 7 keer voorkomt. En de rest 21 keer in de rest van de Efezebrief. Dus alleen al als je daarnaar kijkt, zie je dat in dat tweede deel de nadruk ligt op het heerschap van de Heer Jezus. En daarmee dus ook op de wandel. Nog eventjes, Paulus is een gevangene als hij dit schrijft. Hij is in ketenen. Nou, dan kun je in de Bijbel precies terugvinden wanneer hij gevangen genomen werd. Dat was namelijk in de periode die beschreven wordt in Handelingen 21. Dat is een moment dat hij naar Jeruzalem is gegaan. Hij wist van tevoren notabene dat hij daar gevangen genomen zou worden. Dat hij gebonden zou worden. Maar hij zegt, ja, maar ik ben aan de andere kant in de geest gebonden en nu reis ik naar Jeruzalem, zegt hij in Handelingen 20 en 21. Nou, dan komt hij in Jeruzalem aan en hij is daar koud een week en dan wordt hij gevangen genomen vanwege de verkondiging die zijn volksgenoten bepaald niet zagen zitten. Dus hij wordt gevangen genomen, hij is een tijdje gevangen in Jeruzalem. Daarna wordt hij overgebracht als gevangene naar Caesarea. U hebt dat denk ik wel eens een keer gelezen in Handelingen. Dan wordt dat zo mooi beschreven. Er dreigt ook nog dat Paulus op die reis als gevangene van Jeruzalem naar Caesarea. Caesarea lag aan de kust van de Middellandse Zee. Dat hij gedood zou worden. Dus dan gaan daar iets van 270 man aan militairen die bewaken Paulus op de weg als gevangene van Jeruzalem naar Caesarea. Nou, waarschijnlijk, maar dat weten we niet helemaal zeker, heeft hij in Caesarea zo'n 2 jaar gevangen gezeten. En is daarna, nadat hij zich op de keizer beroepen heeft, u kent die woorden wel, op de keizer hebt u zich beroepen, naar de keizer zult u gaan. Dan wordt hij per schip, schipbreuk erbij, van alles, hij maakt van alles mee, maar wordt hij als gevangene per schip naar Rome gebracht. Naar Italië, het laatste stukje doen ze te voet. En dan komt hij daar in Rome terecht en dan krijgt hij in Rome, en dan zit je inmiddels in Handelingen 28, dan krijgt hij in Rome de gelegenheid om in zijn eigen gehuurde woning te wonen, samen met de soldaat die hem bewaakte. En dat bedoelt Paulus als hij zegt, ik ben een gevangene van Christus Jezus of van de Here. Ik ben iemand in ketenen. Dus dat heeft daarmee te maken. Nou, in die tijd dat hij in Rome zit, schrijft hij deze brief. En als je alles op een rijtje zet, dan kom je erachter dat dat in het jaar 62 geweest moet zijn. Dus toen was hij in Rome. Dat is precies 33 jaar nadat de Heer Jezus Christus gestorven, opgestaan en naar de hemel gevaren is. Dat gebeurde namelijk allemaal in het jaar 29. En dan denk je misschien van, ja, dat komt niet helemaal goed uit, want de Heer Jezus die was 30 toen hij begon en 33 toen hij stierf met zijn openbare bediening. Maar dat komt omdat de Heer Jezus 4 jaar voor Christus geboren is. Ja. Dus onze jaartelling die loopt niet helemaal synchroon zeg maar daarmee. Dus in het jaar 4 voor Christus is Christus geboren. Nou, zo, ja, een beetje lastig uit te leggen en te begrijpen. Maar ja, zo zit het nou een keer. Dus als Paulus daar is in het jaar 62, dan verkondigt hij, of dan schrijft hij de Efezebrief. Hij schrijft niet alleen de Efezebrief, hij schrijft ook de Filippenzenbrief en de Colossenzenbrief en de brief aan Filemon. Dat doet hij allemaal in die periode. En als je de Filippenzenbrief daarover leest, en dan schrijft Paulus ook meerdere malen over zijn gevangenschap. Maar dan schrijft hij ook op een gegeven moment, dat is wel heel mooi, dat de Filippenzen die moeten de groeten hebben van de gelovigen daar in Rome. En dan zegt Paulus erbij, in het bijzonder die aan het huis van de keizer verbonden zijn. Dus er waren in het huis van de keizer, dat is dezelfde keizer waar Paulus zich op beroepen had, in het huis van de keizer waren diverse gelovigen. En dat laat ook zien dat die gevangenschap dus, en dat hij die Filippenzenbrief schreef vanuit Rome. Wat natuurlijk wel heel bijzonder is, dat Paulus daarover schrijft. Hij schrijft over het huis van de keizer, over gelovigen in het huis van de keizer. En we lezen over hem dus dat hij zich beroepen heeft op de keizer. Want anders zou hij overgeleverd worden aan de Joden en dan wist hij zeker dat hij het niet zou overleven. Dus hij beroept zich op de keizer. Dat die keizer op dat moment, kun je ook gewoon in de geschiedenisboeken terugvinden, dat was notabene keizer Nero. Nou, dat was niet iemand die bekend stond om zijn liefde voor christenen. Integendeel, het is gewoon te erg om erna aan te denken wat die man allemaal heeft gedaan. En het is die keizer, notabene, en het huis van hem, waar zich gelovigen bevinden, die door de boodschap van Paulus tot het geloof zijn gekomen. Dat is toch iets heel bijzonders. En daar in Rome, daar bevindt hij zich dan als een gevangene en hij doet dat samen met een soldaat die hem bewaakt. Nou, ik geloof dat ik u dat wel eens verteld heb, maar het is wel heel mooi. Het schijnt dus zo te zijn, dat kun je in de Bijbel zo niet terugvinden, maar het schijnt dus zo te zijn dat iemand die een ander die huisarrest had bewaakte, die mocht dat maar een halve dag doen. Dus 12 uur van de dag mocht hij dat doen. En daarna moest hij vervangen worden door een andere soldaat die de volgende shift overnam, zeg maar, van 12 uur. En zo gaat het maar door. Nou, Paulus die heeft het in de Filippenzenbrief, heeft hij het ook over de hof van de keizer. Daar staat eigenlijk het praetorium en dat is een kazerne waar de praetoriaanse garde, dat is de persoonlijke lijfwacht van keizer Nero, in die tijd tenminste, die bevond zich daar en die kazerne die herbergde 6000 mensen, dat wil zeggen soldaten. En daaruit werd er dus telkens eentje genomen om Paulus in de gaten te houden. En nou schijnt het dus ook nog zo te zijn dat als een soldaat aan de beurt was geweest, mocht hij nooit meer bij dezelfde gevangenen die gevangenen bewaken. Dus Paulus die, zeg je altijd zomaar, die versleed 2 soldaten per dag. Op die manier. En vervolgens deed hij dat 2 jaar lang. Nou, als je 2 keer per dag is, dan zit je al op 730 man. En als je dat keer 2 doet, zit je op 1460 soldaten. En ik maak me sterk dat ze allemaal gehoord hebben van het evangelie. Kijk, je kunt zeggen van, ja, dat is lastig als je een gevangene bent om dan een apostel te zijn van de Heer. Maar Handelingen eindigt met te zeggen dat Paulus gedurende die 2 jaar het Koninkrijk Gods predikte en onderricht gaf aangaande de Heer Jezus Christus. En er staat ook bij, hij ontving allen die tot hem kwamen. Nou, dat waren in ieder geval 1460 soldaten. Zoveel mensen bereik ik niet, denk ik zo, over 2 jaar gezien. Dat is wat. Dus waar wij dan misschien als mensen denken van jongens, dat komt helemaal niet goed, daar kwam het wat God betreft gewoon helemaal goed. Dus daar bevindt hij zich in gevangenschap. Ja, en dan schrijft hij de Efezebrief. En wij noemen deze brief de Efezebrief. Ik weet niet of u zich nog herinnert, als je de vroegere NBG-vertaling had, de 51-vertaling, dan stond in het eerste vers, dat is in deze vertaling niet zo, maar dan stond er stonden de woorden in Efeze, die stonden tussen vierkante haken. Hè? Dat was wel vaker zo dat er wat tussen vierkante haken stond. Maar dat kwam omdat, dat hadden ze zo gedaan in de MBG-vertaling, omdat niet alle handschriften, alle oude teksten waarin deze brief is opgenomen, die woorden daar hadden staan in Efeze. Dus hier staat Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Nou, en in Efeze is maar de vraag of dat klopt. Ja, dat klopt wel, maar via een omweggetje klopt het. Die brief die Paulus hier geschreven heeft, dat was waarschijnlijk een rondzendbrief. Dus er was een brief waarin die woorden in Efeze ook vervangen konden worden door bijvoorbeeld in Colosse. Of in Laodicea. Of in wat voor plaats dan ook. En dan blijkt dat er kopieën van die brieven, die zijn door de eeuwen heen bewaard gebleven. En sommige van die kopieën hebben staan in Efeze. Nou, wij blijven deze brief maar gewoon de Efezebrief noemen. Want het leven is al moeilijk genoeg. Hè? Dus laten we dat gewoon maar zo houden. Maar op zich wel mooi om te weten, ja, dat die, dat we hier te maken hebben met een rondzendbrief. Waarom is dat mooi? Dat is mooi omdat Paulus daar in de Colossensebrief ook iets over schrijft namelijk. Moet u maar eens meegaan naar Colossense hoofdstuk 2. Eerst. Colossense hoofdstuk 2 vers 1. Daar staat, want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn. Als ook voor zovelen die mij nooit in levende lijven hebben gezien. Laodicea wordt hier genoemd en dat wordt ook genoemd in hoofdstuk 4. Dat vind je in vers 16, Colossense 4 vers 16. Er staat, ik begin even bij vers 15 te lezen, groet de broeders die in Laodicea zijn en Nymphas en de gemeente in zijn huis. En wanneer deze brief door u gelezen is, zorg er dan voor dat u ook in de gemeente, dat hij ook in de gemeente van de Laodicensen gelezen wordt. En dat ook u die uit Laodicea leest. Dus die brief, die Colossense brief, ja, hier staat het dan met zoveel woorden, dat was ook een rondzendbrief. Want Paulus die zegt dat, ja, als jullie deze brief gelezen hebben, stuur hem dan door. Want het is een rondzendbrief namelijk. En zorg dat je die van Laodicea zelf ook weer te lezen krijgt. En waarschijnlijk is het zo dat die brief aan de Efeziërs, die wij kennen als de brief aan de Efeziërs, dat dat die brief is waar Paulus hierna verwijst. De brief aan degene in Laodicea. Maar per saldo maakt het allemaal helemaal niks uit, want het waren beide rondzendbrieven, zowel Efeze als Colossense. En dat daar in Efeze is ingevuld, nou ja, dat is prima. En nogmaals, daarom houden we het er maar op, dat er zo staat. Dat de Efezebrief en de Colossensebrief rondzendbrieven waren, dat kun je ook nog aan iets anders merken in deze brieven. Als u even met mij meebladert. Nou, u zit nog in Colossense, denk ik. Even naar Colossense 1, vers 4. Het begin van de brief. En dan doet Paulus, die dankt de Heer in vers 3. Hij zegt, wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden, omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen. En hier schrijft Paulus in vers 4, wij hebben gehoord van uw geloof. En dat hij dat gehoord heeft, dat past prima bij het karakter van de Colossensebrief als rondzendbrief. Want een rondzendbrief die stuur je naar mensen die je kent en die je niet kent. En Paulus heeft, ja, zegt dan ook van, ja, wij hebben gehoord van uw geloof in Christus Jezus. Als je nou even terugbladert naar Efeze 1, zie je dat het daar precies zo gaat. Efeze 1 vers 15. Daar staat: daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen. Zie, daar schrijft Paulus ook dat hij gehoord heeft. Waaruit je weer kunt opmaken van nou, dat betekent dat dus dat hij die mensen niet allemaal stuk voor stuk persoonlijk gekend heeft. Want dan wist hij het namelijk. Dan hoefde hij het niet te horen van iemand anders. Had hij het niet van horen zeggen. Hè, maar dat gold voor deze mensen wel. En weet je, dat betekent dat wij de Efeze en de Colossensebrief kunnen wij zien als rondzendbrieven. Maar er was nog een brief geschreven in die periode en dat was de Filippenzenbrief. En als je de Filippenzenbrief doorleest, kom je er meteen achter dat Paulus de Filippenzen kende. En in de Filippenzenbrief schrijft hij ook nergens: ik heb gehoord van jullie geloof. Dat hoefde niet, want hij kende die mensen. En de verbondenheid met de Filippenzen, die was al begonnen in Handelingen 16. Daar komt hij voor het eerst in Filippi. En daar mag hij dan ja, het evangelie doorgeven, de boodschap doorgeven. En als u meebladert naar Filippenzen 1, dan zie je daar staan, in vers 3, ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap, vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Zie je dat je hier nergens dat woordje horen tegenkomt? En dan zegt hij vervolgens, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk is begonnen, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Dus Paulus kan terugzien samen met de Filippenzen, vanaf de eerste dag tot nu toe, dat nu is het moment waarop hij dit schrijft, 62 na Christus. En dan vervolgens vertrouwt hij erop dat God die in hen een goed werk was begonnen, dat voltooien zal op de dag van Christus, van Jezus Christus, of Christus Jezus. En hij zegt ook nog tegen die Colossenzen in vers 7, Filippenzen in vers 7, het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade. Dus er was een nauwe verbondenheid tussen Paulus en de Filippenzen. Als u nog even meebladert naar Filippenzen 4... Hoofdstuk 15. Wat zei ik nou? Ik bedoel vers 15. Filippenzen 4, vers 15. Ik zei hoofdstuk 15, hè? 4, vers 15, er staat: en ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgave en ontvangst dan u alleen. Ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Dus dit laat ook weer iets zien van de verbondenheid tussen Paulus en de Filippenzen. En die Filippenzen, ja, die hebben Paulus in zijn bediening ook ondersteund. Hè, zodat hij inderdaad kon verkondigen. Je leest daar wel eens wat over Paulus, over hoe dat gaat. Die man die was zelf, was hij iemand die het vak van tentenmaker had. Dus hij kon tenten maken en daar kon hij geld mee verdienen. Maar soms dan kwamen de broeders vanuit een andere gemeente naar hem toe en die hadden dan spullen bij zich waardoor hij voorlopig kon leven. En dan kon hij zich helemaal wijden aan de verkondiging. Mooi hoe dat dan hier ook zo beschreven wordt. En wat je, dat onderschrijft nog even dat hele idee van Efeze en Colossense zijn rondzendbrieven en de Filippenzenbrief niet. Dat wordt ook nog even duidelijker vanuit het gegeven dat zowel de Efezebrief als de Colossensebrief, die zijn door Paulus geschreven en vervolgens verstuurd door Tychicus. En Tychicus die brengt die brieven dan op de plekken waar ze zijn moeten. En dat laat ook iets zien dat die brieven aan elkaar verbonden zijn. Je leest over Tychicus in hoofdstuk 6, Efeze 6 vers 21 en in Colossense 4 vers 7. Ja, en Tychicus bracht in ieder geval niet de brief van de Filippenzen over, want dat was volgens de Filippenzenbrief Epafroditus. Dus dat laat wel een stukje verschil zien tussen die brieven. Nou, Efeze en Filippenzen, dat zijn twee brieven waarvan we kunnen zeggen dat de inhoud en de lezers overeenkomen. En dat als Paulus dus schrijft in wat wij kennen de Efezebrief over u heidenen die voorheen besnedenen of onbesnedenen genoemd werden onder de Joden. Daarvan kun je zeggen van nou dat diezelfde groepering wordt in feite ook in de Colossensebrief aangeschreven. Anders zou Paulus niet zeggen van jongens, als jullie hem gelezen hebben, stuur hem dan door en zorg dat jullie die andere brief lezen. He? Dus daar zit een stukje overeenstemming in. Nou, ik ben bepaald niet de eerste bij wie het opgevallen is dat de Efeze en de Colossensebrief heel erg op elkaar lijken. Dus als je die twee brieven doorleest, dan zie je daar allerlei overeenkomsten. Het zijn ook de enige twee brieven in het Nieuwe Testament waarin Paulus schrijft over de openbaring van het geheimenis dat vanaf de eeuwen en geslachten verborgen is geweest. Alleen in die twee brieven. Die Filippenzen die wisten daarvan, want die hadden een persoonlijke band met Paulus. Die waren meegegroeid. Maar wat wij dan maar even noemen de Efeziërs en de Colossenzen, ja, daar zit dat dan wat anders bij. Ik zei aan het begin van de avond dat we vanavond in ieder geval een begin willen maken met het bekijken van deze brief vanuit, vanaf de kant van het Oude Testament. Want misschien denk je zo aan in eerste instantie van die Efezebrief, dat heeft toch helemaal niks met het Oude Testament te maken en zo. Hè? Dat zijn we een beetje gewend hè, om dat zo te zien. Maar de andere kant is ook dat de gemeente van Christus, het lichaam van Christus, waarvan ik persoonlijk ervan uitga dat die in die gevangenschapstijd van Paulus in Rome begonnen is, toen pas, dus niet bij de uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen 2, want dat was de uitstorting van de geest in het kader van het verbond des geestes, had alles met het Joodse volk en Israël in het algemeen te maken, maar pas in Handelingen 28. En sinds die tijd heeft Paulus, toen heeft Paulus die brief geschreven. En wij moeten natuurlijk niet denken dat die gelovigen die het lichaam van Christus genoemd worden, dat die in Handelingen 28 er opeens waren. Dat die van de een op de andere dag tot geloof gekomen waren. Nee, dat waren allemaal mensen die waren er al, die waren tot geloof gekomen in de tijd daarvoor, in de handelingentijd. En Paulus is daar zelf natuurlijk het voorbeeld van. Hij is ook tot geloof gekomen in de handelingentijd. En vervolgens is hij overgegaan in het lichaam van Christus, jaren later. Dus er zit. Het is wel goed om eens te kijken van hoe zijn die Efeziërs en ook die Colossenzen. Of eigenlijk, hoe is dat lichaam van Christus ontstaan? Hoe is het opgebouwd? En hoe begon dat allemaal? Nou, wat wij aanvankelijk gelezen hebben vanavond, Efeze 2, daar hebben we allerlei dingen gelezen, maar onder meer dat Paulus daar schrijft over de beiden die één zijn geworden, de twee die tot één nieuwe mens zijn geworden. De nieuwe mens is een uitdrukking die Paulus alleen in de Efezebrief en in de Colossensebrief gebruikt. Komt verder nergens in de Bijbel voor. Die twee tot één, weet je wel, we lezen allemaal van dat soort dingen. Maar ja, dan is het toch wel goed om te weten wie zijn dat dan. Wie zijn nou die twee die uiteindelijk tot één lichaam gevormd zijn? Met ingang van Handelingen 28, vers 28. Dit zei u dan bekend dat het heil Gods naar de heidenen gezonden is. Die zullen horen, schrijft Paulus daar. Nou, goed om daarachter te komen. En dat kunnen we het beste doen vanuit het Oude Testament in eerste instantie. En broeders en zusters, dat wordt hem vanavond niet meer. Om dat helemaal te doen. Maar je komt echt onder de indruk van hoe geweldig, mooi en secuur God zijn plan helemaal heeft uitgewerkt. En hoe je daar ook in het Oude Testament al het een en ander over kunt lezen, waarvan je achteraf zegt van, hé, dat is ook wat. Er is iets gebeurd wat lijkt op dat wat er in het Oude Testament voorzegd wordt, maar het uiteindelijk toch niet is. Nou, ik spreek eigenlijk een soort, abracadabra. Ja, geheimenistaal. Het is ook onnaspeurlijk natuurlijk. Nee, maar ik hoop dat we daar volgende keer in ieder geval aan toekomen. Maar dat is echt prachtig. Daar raak je echt van onder de indruk. Tenminste, ik raak er echt van onder de indruk. Ik denk van, tjoh, dat had ook geen mens kunnen bedenken. En ik altijd maar, weet je wel, dan las je die Efezebrief en dan las je over heidenen. En dan dacht ik altijd meteen van, ja, maar dat ben ik.
Ja, schaduw van toekomende
goederen. Ja. Ja, precies. Het is een schaduw van toekomende goederen, maar niet van het lichaam van Christus. En hoe dat allemaal gaat, nou, dat is op een prachtige manier beschreven. Maar goed, we moeten beginnen, broeders en zusters, bij het begin. Als we het vanuit het Oude Testament willen zien, dan... Want dit heeft natuurlijk alles te maken, ja, met het bekendmaken van het woord van God. God is op een zeker moment begonnen met het bekendmaken van zijn woord. Of eigenlijk moet ik zeggen, het op schrift laten stellen van zijn woord. En dat begon al, of dat begon, bij Mozes. En Mozes die begon daarmee 1500 jaar voor Christus. Toen is dat hele proces waarin de Heere, ja, zijn woord op schrift liet stellen, dat is begonnen. En Mozes die wordt over het algemeen ook gezien als de grondlegger, hè, van het Oude Testament. De eerste vijf boeken, die zijn allemaal geschreven door Mozes. Nou, laat ik het nou precies zeggen, die zijn voor het grootste deel geschreven door Mozes. Genesis namelijk is door Mozes geredigeerd. Hè, want ja, toen leefde Mozes nog niet. Maar Mozes die wist wel wat hij moest schrijven. Hè. Het boek Genesis, dat wordt in de Bijbel in ieder geval omschreven als een boek dat van Mozes is. Ik weet niet of u zo weet, maar die eerste vijf Bijbelboeken, die worden in het Nieuwe Testament, worden die ook wel omschreven als de wet. En ze worden door Joodse mensen gezien als de Torah. En de Torah, dat betekent de onderwijzing of de richtinggever. He, dus die eerste vijf Bijbelboeken, de Torah, wordt in het Nieuwe Testament weergegeven als wet, de wet. Soms als de wet van Mozes en soms zelfs gewoon Mozes. En dat laat zien dat die eerste vijf boeken dus inderdaad, ja, in zijn taak, in zijn bediening, op schrift gesteld zijn, dan wel geredigeerd zijn. Dus wat het boek Genesis betreft, he, ligt dat een beetje anders. Want het boek Genesis, ik weet niet of u wel eens opgevallen is, maar als je het boek Genesis doorleest, dan ontdek je dat er in dat boek sprake is van zogenaamde geslachtsregisters. He, dat wordt in het Hebreeuws genoemd de Toledot. Dat is meervoud. En dat betekent eigenlijk zoveel als de afstammelingen. Maar het wordt vaak vertaald met het geslachtsregister van. En er blijken er in Genesis 11 van te zijn. En mensen die er echt verstand van hebben, die gaan ervan uit dat die 11 toledood overeenkomen met 11 kleitabletten waarop dingen gezet zijn, geschreven zijn en die uiteindelijk bewaard zijn en bij Mozes terechtgekomen zijn. En daarom kon Mozes zoveel weten, dan wel schrijven, over wat er in bijvoorbeeld de Hof van Eden gebeurde met Adam. Dat betekent ook dat de geschreven taal er eigenlijk al vanaf een heel vroeg begin geweest moet zijn. Die toledood, die kleitabletten, ik noem het maar even zo, het mag wat mij betreft ook iets anders geweest zijn waarop ze het hebben geschreven, maar de inhoud daarvan is in ieder geval bij Mozes terechtgekomen en Mozes heeft dat geredigeerd tot wat wij kennen als het boek Genesis. En daarom wordt Genesis in het Nieuwe Testament aan Mozes toegeschreven. Nou, wij kennen Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Dat zijn allemaal onbijbelse bijbelnamen. Want het boek Genesis, dat heet eigenlijk In den Beginne. Het boek Exodus heet Dit zijn de zonen. Nou, en zo gaat dat door, ik weet het allemaal niet uit mijn hoofd. Maar het komt erop neer dat de eerste woorden van elk van die eerste vijf bijbelboeken zijn de titel, vormen de titel van dat boek in de Hebreeuwse Bijbel. Dus in de Hebreeuwse Bijbel zul je in de grondtekst niet terugvinden Genesis. Dat kan ook niet, want dat is Grieks. Ook niet Exodus. Exodus betekent uitweg, is ook Grieks. Leviticus is Latijn notabene, Numeri ook. En Deuteronomium is weer Grieks, tweede wet. Maar dat is wat er later, wat later voor namen eraan gegeven is. Maar je kunt gewoon het begin van elk van die vijf bijbelboeken, dat, daarvan kun je zeggen, dat is de titel. Hè? En dan heet het boek Genesis op zijn Hebreeuws Bereshit. En dat betekent in den beginnen. Nou, alles, hè, al die vijf boeken door Mozes geschreven, dan wel geredigeerd. Dat is trouwens wel grappig, hè, als je naar, als je in Duitsland bent, als je dan nog een keertje komt, moet je maar eens naar een evangelische boekladen gaan. Een evangelische boekwinkel daar. En dan moet je, misschien ook wel ergens anders, maar dan moet je maar eens een Bijbel kopen in Duitsland. En dan even aan het begin, je hoeft hem niet te kopen, bekijk hem even. En dan zie je dat aan het begin, dat daar niet staat Genesis, Exodus en zo, maar er staat er 1 Mozes, 2 Mozes, 3 Mozes, 4 Mozes, 5 Mozes. Waar lees je uit? Nou, ik lees nu uit 3 Mozes 4 vers 10, weet je wel? Ja, zo noemen ze die daar. Hè? Dus op zich ook helemaal niet, dat is helemaal niet zo gek gedacht van ze. Maar het is niet helemaal hoe het zijn moet. Maar goed, daar zijn we in onze Bijbels ook geen haar beter in. Dus we laten dat maar zo. Nou, 1500 voor Christus begon God in de bediening van Mozes met het op schrift zetten, laten zetten van zijn woord. En vanaf dat moment geldt wat er in Deuteronomium 29 vers 29 staat. Kent u dat vers? Kijk, dat dacht ik ook wel, als er één is die dit weten moet. Ja, precies. He, dus Deuteronomium 19, vers 29, daar staat: de verborgen dingen zijn van de Heere, de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Ja, dat is wel een soort sleutelvers. He? Vandaar dat Gerard dat ook gewoon uit zijn hoofd weet. Dus de verborgen dingen zijn voor de Heere, en de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. En God is bezig, als hij zijn woord op schrift laat stellen, is hij bezig om zijn verborgen dingen bekend te maken, te openbaren. En vanaf Mozes heeft de Heer steeds meer bekendgemaakt. En wij lezen in dat woord, wat zeg maar voortschrijdend, waarvan voortschrijdend steeds meer bekendgemaakt is, ja, lezen wij over mensen, lezen wij een hele lijn, ontdekken we een hele lijn die wat het woord van God betreft, loopt van Adam tot Adam. En dan snap je het wel, van de oude Adam tot, want de Adam die werd uiteindelijk 930, dus is best oud. Nee, maar ik bedoel met oud ook juist de eerste Adam, tot de tweede mens, de tweede Adam, hè, Christus. Eerst was hij de laatste Adam en toen in zijn opstanding werd hij de tweede Adam, de tweede mens. En dat is de lijn waarover het in de Bijbel gaat. Dus vandaar, hè, de Heere die laat zijn woord op papier zetten, zeg ik maar even zo. Maar daarin, in dat woord lezen we al helemaal over het begin. En u weet waar het begonnen is, het is begonnen bij Adam, toch? Ja, wat ons betreft, wat, hè, ja, dat geloven heel veel christenen geloven dat niet meer, maar wat ons betreft heeft God Adam en Eva geschapen zoals het geschreven staat in de Bijbel. Dus het begint bij Adam. En uit die Adam, daar is een compleet volk voortgekomen. Het volk van de mensen. Hoe weet je dat? Nou, dat weet je omdat Paulus, moet u maar eens opzoeken in Handelingen 17. Omdat Paulus tijdens zijn toespraak in Athene, op de Areopagus, En dat was een soort ontmoetingsplek voor allerlei slimme filosofen en wijsgeren en zo. Nou, hetzelfde. Paulus die had voor die tijd dat hij daar kwam, had hij wat rondgelopen in de stad Athene. Was hij overal van die altaren tegengekomen en aan alle mogelijke goden. Je kon zo gek niet bedenken of er was wel een god voor. Maar er stond dan ook eentje bij, hè, de onbekende god. Als je het dan echt niet meer weet, nou, dan kun je daar altijd nog offeren. Maar goed, dan had Paulus gezien en dan staat Paulus daar boven op de Areopagus. En dan zegt hij, vers 22, Paulus die midden op de Areopagus stond, zei: mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond aan een onbekende god. En dan schrijft hij, deze dan die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De god die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, deze, die een heer en van hemel en aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook niet door mensenhanden gediend, alsof hij iets nodig had, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en de dingen geeft. En dan komt vers 26. Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht. In de HSV staat er weer een sterretje bij. En er staat dus letterlijk volk. Maar dat woord volk, dat is het woord ethnos. Wat wij eigenlijk kennen als heidenvolk. Namelijk mensen waar God geen verbond mee heeft. Maar goed, dus Adam werd geschapen en dan staat er hier, uit één bloed is heel het menselijke geslacht, is het volk der mensen, kun je zeggen, is voortgekomen. Dus zo is het begonnen. En nou staat hier dat Paulus dus zei, uit één bloed. Wij denken dan van, had dan gewoon Adam geschreven, weet je wel, dat had ons niks uitgemaakt, zeg maar. Toch? Maar er staat één bloed. En dat ene bloed, ja, dat verwijst natuurlijk wel degelijk terug naar de persoon van Adam. Maar het is wel mooi, broeders en zussen, want je kunt wel ontdekken, hè, en voor wat het waard is, hè? Maar je kunt ontdekken, in die woorden die de apostel Paulus er uitspreekt, dat als je dat een beetje op zijn Hebreeuws zou gaan bedenken, wat hij hier zegt, want hij sprak deze woorden in Athene, nou, dat is Griekenland, dus hij sprak het in het Grieks uit. En dan zegt hij, uit één bloed is heel het menselijk geslacht voortgekomen. Maar als je dat op zijn Hebreeuws zou zeggen, dan ontdek je dat het woordje bloed in het Hebreeuws, dat is het woordje dam. En één, het getal één, of de getalswaarde 1 hoort bij de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. Dat is de Alef. En als je die twee samenvoegt, heb je Adam. Adam. Hij heeft uit één bloed het volk van de mensen voortgebracht, doen voortkomen. Dat is wat. Dus zo is het begonnen. En dat weten wij, omdat de dingen in die tijd opgeschreven zijn. En maar goed, dat weet ik eigenlijk ook niet, ik was er niet bij, maar dat betekent ook dat Noach, die moet die dingen ook gehad hebben, want hij heeft er zelf namelijk ook weer 1 of 2 geschreven, maar die heeft die dingen bewaard, ook in de ark. Hè, want ja, dat moest verder, het moest doorgegeven, het moest terechtkomen bij Mozes namelijk. De Heere die heeft gewaakt over zijn woord. Dus er komt uit één bloed, komt een heel volk van de mensen voort. Dat volk wordt weer helemaal teruggebracht naar 1 persoon plus zijn 3 zonen plus hun 4 vrouwen. Elke zoon en de vader die hadden een vrouw, dus er zitten 8 zielen. De zondvloed. En dan wordt vervolgens, na de zondvloed, ontstaat er weer een hele partij mensen. Als u even met me meebladert naar Genesis 10... dan zie je dat er met Noach een soort herstart plaatsvond. En in Genesis 10, dan zie je dat hoe dat dan beschreven wordt. Genesis 10 is namelijk vlak na de zondvloed. En dan staat daar, dit zijn de afstammelingen van. Hier staat voor het woord afstammelingen, staat tole dot. Dus we zijn nu aan een nieuw boek begonnen, binnen het boek Genesis. Dit zijn de afstammelingen van de zonen van Noach, Sem, Gam en Jafet. Dus de zonen van Noach, dat waren de drie, Sem, Gam en Jafet. Bij hen werden na de vloed zonen geboren. En dan worden ze opgesomd. Als je dat helemaal op een rijtje zet en telt en aftrekt en dergelijke, dan kom je op 70 volkeren terecht die er genoemd worden. Dus dat is weer een enorme partij mensen die daaruit voortgekomen zijn. En dan kom je in hoofdstuk 11. En dan worden uit al die volkeren die er genoemd worden in Genesis 10, wordt er weer eentje naar voren gehaald. Dus net zoals dat er met Noach een letterlijke reset plaatsvond van de menselijke bevolking, zo gebeurt dat daarna in feite weer, alleen dan op een andere manier. Er staat namelijk in Genesis 11 vers 10, dit zijn de afstammelingen van Sem. Sem was 100 jaar oud toen hij Arfaxad verwekte, 2 jaar na de vloed. Sem leefde nadat hij Arfaxad verwekt had 500 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. Arfaxad. En zo gaat het dan verder, hè? Maar aan het eind van het stukje zie je iets bijzonders, namelijk vers 26. Daar staat, Tera had 70 jaar geleefd toen hij Abram, Nahor en Haran verwekte. Dus die mensheid uit Noach voortgekomen, uit zijn drie zonen voortgekomen, die wordt in feite in Gods plan weer teruggebracht naar dat ene geslacht, namelijk het geslacht van Sem. Daar komen de Semitische volkeren uit voort. Sem, Hebreeuws, betekent naam. En Sem die brengt ons, nou het geslachtsregister, de afstammelingen van Sem, zie je, het volgende boek. Afstammelingen, Toledot. Dat boek dat brengt ons bij Abram. En dan begint in hoofdstuk 11 vers 27 weer een nieuwe boek, de afstammelingen van Tera. En zo ja, gaat dat maar steeds door. Dus dan kom je bij Abram terecht. Nou, en als wij aan Abram denken, broeders en zusters, dan denken wij aan degene met wie God een verbond gesloten heeft. Dus nou komen we opeens bij het verbond terecht. En daarover lees je in Genesis 15. Daar wordt dat beschreven, wordt beschreven hoe Abram God geloofde op zijn woord. En er wordt dan ook gezegd in dat 15e hoofdstuk dat God een verbond sloot met Abram. Dat staat in vers 18. Op die dag sloot de Heere een verbond met Abram. En dit wordt ja, ook wel in de christelijke volksmond het genadeverbond genoemd. En waarom? Nou, omdat dat verbond dat gesloten werd door de Heere met Abram een eenzijdig verbond was. Een onvoorwaardelijk verbond. Het is zelfs zo dat dat verbond gesloten werd terwijl Abram sliep. En dan kun je denken van ja, kun je dan niet even wakker blijven, weet je wel. Hè? Maar er viel dus een diepe slaap op hem. Dus hij kon wat dat betreft ook niet anders. Een schrikwekkende duisternis viel op hem, staat er zelfs in vers 12. En dan sluit de Heere een verbond op de wijze waarop dat in die tijd gebeurde. En dan staat er in vers 18, op die dag sloot de Heere een verbond met Abraham. En dat verbond dat is nog een paar keer vernieuwd aan zijn zoon Isaac en vervolgens ook nog aan Jacob. En dan zijn we opeens al terechtgekomen, als we aan Jacob denken, terechtgekomen bij de 12 zonen van Jacob. Oftewel, de 12 stammen van Israël. En dat was weer in de tijd dat Mozes begon te schrijven, zelf tenminste. Nou, ik kan nog net eventjes, als we nog heel eventjes naar Exodus gaan, Exodus 1. In Exodus 1 vers 1, daar staat, dit nu zijn de namen. En die eerste 5 woordjes, die vormen in de Hebreeuwse Bijbel dus de titel van het boek Exodus. Dit nu zijn de namen. van de zonen van Israël, die met Jacob naar Egypte waren gekomen, ieder kwam er met zijn gezin. Nou, en dan worden al die zonen genoemd, met z'n zeventigen, zo wordt het tenminste hier vermeld, komen ze daar terecht. Nou, u weet wat er allemaal gebeurd is, hè? In Egypte komen ze terecht. En daar worden ze na verloop van tijd worden ze onderdrukt. En dan roepen ze tot de Heer. Nou, dan moet je kijken, hoofdstuk 2, Exodus 2, in vers 23, daar staat: het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid, en hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde God hun gekerm en God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. Nou, wat er vervolgens gebeurt, dat weet u wel, want dat wordt allemaal beschreven in het derde hoofdstuk. Mozes is dan inmiddels 80 jaar oud en dan wordt hij door de Heere geroepen bij de Horeb, die doornige berg met de doornstruiken, die wij ook wel kennen als de Sinaï. En dan sluit God een verbond met het volk Israël. En dat verbond, dat blijkt hier uit vers 24, dat is gebaseerd op het verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Dus het genadeverbond dat God gesloten heeft met Abraham vormt de basis van het, wat we achteraf kunnen noemen, het letterverbond of de wet van Mozes, 10 geboden en alles wat erbij hoort. Maar het is ook de basis van wat later het nieuwe verbond is geworden. Nou, daar gaan we de volgende keer mee verder. Maar we zijn nu in ieder geval een klein stukje op weg richting de Efezebrief. En ja, we doen dat dan inderdaad aan de hand van het Oude Testament. En dat, ja, weet je, nogmaals, hè, je komt van allerlei dingen, kom je wat dat betreft echt onder de indruk, hè, van hoe de dingen beschreven staan. Wist u, hè, dat hadden we het een tijdje terug hadden we het erover, wist u dat er in de Bijbel, in het Oude Testament, in de Hebreeuwse Bijbel dus, dat er een woordje staat wat meer dan 11.000 keer voorkomt en wat nooit vertaald wordt. Dat is wat. Hè? Dus dat is een woordje dat is, ja, als je de woordenboeken bekijkt, dan staat er ook bij, het is onvertaalbaar. En sommigen die doen dan een poging en die zeggen van ja, maar het legt de nadruk op, woorden die daarna komen. In het eerste vers van de Bijbel staat dat woordje al 2 keer, dat is het woordje et. Niet Mr. Ed, maar Ed. He? En dat Ed, dat schrijf je in het Hebreeuws met de A en de T, de Alef en de Taf. En dat zijn de eerste en de laatste letters van het Hebreeuwse alfabet. En als je dan even denkt aan het Nieuwe Testament, aan het boek Openbaring, dan heb je daar dat de Heer Jezus aan het woord is, de verheerlijkte Heer. En dan zegt hij, ik ben de eerste en de laatste, ik ben de alfa en de omega. Dat zijn de eerste en de laatste letters van het Griekse alfabet. Maar in het Oude Testament heb je dus van alef tot taf. Wij zouden zeggen van A tot Z. En dat woordje dat blijkt dus 11.500 keer ongeveer voor te komen in het Oude Testament. Ja, dat heb ik niet nageteld, maar dat kan je gewoon op je computertje doen. Hè? Dan typ je et in het Hebreeuws, en dan komt het eruit rollen. Nou, het komt er niet eens uitrollen, het staat meteen op het scherm. Het is ook ongelooflijk. Maar dat staat er dus. Ja, en eigenlijk is dat één groot getuigenis met betrekking tot de Heer Jezus Christus. Dat wordt gewoon door het hele Oude Testament, dat is het grootste deel van onze Bijbels over het algemeen, hè? Daar wordt voortdurend de Alpha en de Omega vernoemd, maar dan op zijn Hebreeuws. En als de Heer Jezus zegt, de schriften, die zijn het die van mij getuigen, ja, dan is dat niet zomaar een loze kreet van, ja, je moet wel echt een beetje zoeken, jongens, waar kan ik nog wat vinden, wat op de Heer Jezus, weet je wel. Nee, het is bijna elk vers waar dat woordje voorkomt. En het lijkt net alsof de Heer daar een soort goddelijke handtekening heeft gezet, aan de hand waarvan we kunnen zien, het is zijn woord en hij waakt over zijn woord en hij, ja, bepaalt ons bij de Heer Jezus Christus. En dat is prachtig. Er zijn meer van dat soort tussen aanhalingstekens handtekeningen in de Bijbel. Als je denkt aan hoe alle Bijbelboeken en hoofdstukken en versen opgebouwd zijn, dan zie je dat het door de hele Bijbel heen op dezelfde manier gebeurt. Ongeacht dat het 40 verschillende schrijvers geweest zijn, die in een periode van 1600 jaar geleefd hebben zonder dat ze elkaar gekend hebben, ze hadden geen overleg kunnen voeren, zie je toch hoe wonderlijk dat allemaal in elkaar zit. Broeders en zusters, we houden het erbij voor vanavond. Volgende keer gaan we verder met de inleiding. Ik had 7 velletjes voorbereid en ik heb velletje 2 nog net niet af. Dus daar zet ik dan een streepje en dan gaan we daar volgende keer verder. Ja, en dan komen we vanzelf terecht in het Nieuwe Testament. En dan gaan we helemaal toewerken naar Handelingen 28, naar het moment dat Paulus schrijft. En dan snappen we opeens waar Paulus het over heeft, als hij het over die heidenen heeft die onder de Joden genoemd werden vooruit. Nou, het is niet het beste woord om daarmee de avond af te sluiten, maar goed, hè? Zo zij het. Zullen we met elkaar de Heere danken? Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u bedanken dat we ook deze avond hier mochten zijn, bij elkaar mochten zijn. Dat het goed is, Heer, om elkaar weer te zien, te ontmoeten na een zomertijd. Maar dat het ook toch vooral goed is dat we met elkaar uw woord mogen openen. En dat dat woord ons bepaalt bij u, bij uzelf, Heere, en bij uw plan. Heer, zoals u dat in uw woord ook bekendgemaakt hebt. En dat plan, Heere, dat heeft ook weer alles te maken met de mens en de mensheid en uiteindelijk de mens met een hoofdletter, onze Heer Jezus Christus. We danken u, Heer, dat we altijd weer bij hem terecht mogen komen. Heer, en ondertussen ons mogen verwonderen over de wijze waarop u alles zo in uw plan hebt opgenomen en een plek hebt gegeven. En dank u wel, Heer, dat we het voorrecht hebben gekregen, dat we door genade behouden zijn, u mogen toebehoren, dat we weten mogen dat u bij ons bent, dat u ons aanziet in Christus en, Heere, dat we vanuit die rijkdommen die we ontvangen hebben ook mogen leven als gelovigen, ook in deze tijd. We danken u daarvoor, Heer. We willen elkaar ook opdragen, ook voor straks, voor de terugrit, Heer. Wil ieder van ons ook bewaren op de weg. En dank u wel, Heer, dat u zo met ieder van ons ook uw weg gaat en dat doet in en door genade. We loven en prijzen u daarvoor. Amen.